Hier!
Wij reden daar met 6 Palestijnen uit Bethlehem die normaal vergunningen moeten vragen. Gewoon Israël binnen.
Sport is politiek. Dat is zeker zo in Israël, dat is evengoed zo in Palestina. Mo-journalist Pieter Stokmans reed in Israël door prachtige natuurparken met Israëlische fietsers, maar hij trok er ook met Palestijnse wielergenoten strepen door de woestijn. En op Palestijnse bodem zag hij ook hoe Palestijnen de fiets zien als het ultieme middel om verloren vrijheid te zoeken en ook te vinden. De fiets om nationaal bewustzijn te creëren. Je leest er alles over in onze reportagereeks op www.mo.be. In deze podcast zet Pieter Stokmans het voor u allemaal op een rijtje. Mijn naam is Tinne Dankaerts en u luistert naar Uitgegrapt. Een tijd geleden viel bij collega Pieter Stokmans een uitnodiging in de bus. Hij werd als verwoed vrije tijdsfietser uitgenodigd om deel te nemen aan de Gran Fondo Eilat, een wielerwedstrijd in Israël. Pieter aanvaarde de uitnodiging, maar koppelde er een aantal voorwaarden aan vast.
Enkel als ik het journalistiek zou kunnen aanpakken en niet op een manier waarop ik het fietsen in Israël zou promoten. En de tweede voorwaarde was dat ik ook zou gaan fietsen en fietsers zou opzoeken in Palestina.
En voor dat laatste trok hij onder meer naar Bethlehem. In Bethlehem heeft Pieter afspraak met Annas, de fietsende Jezus.
De lange bruine haren, baard, hij stond daar voor mij in zijn fietstenu. Hij was een van die vele Palestijnen uit de westelijke Jordaanoever die droomden van ooit de zee te zien. Bij de oprichting van de staat Israël in 1948 werd een heel groot deel van historisch Palestina ontoegankelijk voor miljoenen Palestijnen die niet meer mochten gaan en staan waar ze willen, maar die vergunningen moesten vragen om naar Israël te gaan of wat Israël geworden was. Bijvoorbeeld een Palestijn uit Bethlehem in de westelijke Jordaanoever moet een vergunning vragen om naar Jaffa te gaan aan de Middellandse Zee. En Annas was een van die Palestijnen die daar alleen maar van kon dromen. Tot hij 7 jaar geleden de fiets ontdekte. En er kwam een dag waarop hij gewoon op zijn fiets sprong en naar de zee reed. Zonder vergunning, want hij weigert om vergunningen te vragen om te komen in het land dat hij beschouwt als zijn land. Hij beschouwt heel historisch Palestina als zijn land. Dus dat is het huidige Israël plus de bezette gebieden. Wat Annas wil, is gelijkheid. Gelijkheid tussen alle mensen die vandaag in het gebied wonen dat Israël en Palestina wordt genoemd. Want die gelijkheid ontbreekt vandaag. Een heel concreet voorbeeld. Ik was met Annas en zijn vriendengroep uit Bethlehem aan het fietsen van Bethlehem door de woestijn richting Dode Zee. En in het midden van de woestijn, niks rond je te zien, komen wij plots Israëlische motorrijders tegen. En we beginnen te praten. Hè, en wij vragen van waar zijn jullie? Wij zijn van Tel Aviv. Dus motorrijders uit Tel Aviv, Israël, kunnen zonder obstakels, zonder formaliteiten, overal rijden, ook in bezet Palestina. Maar Annas en zijn vrienden uit bezet Palestina mogen niet naar Israël. Terwijl de grens tussen die twee gebieden in de woestijn niet eens bestaat. Ik was heel verwonderd om te zien dat op de grens tussen bezet Palestina en waar wij dan Israël binnenreden, ik keek rond mij, ik zag niks anders dan woestijn. Geen grens, geen muur, geen controlepost, geen Israëlische militaire aanwezigheid, niks. Dus wij reden daar met 6 Palestijnen uit Bethlehem, die normaal vergunningen moeten vragen, gewoon Israël binnen.
Die 6 Palestijnen die fietsten met Pieter ook naar Masada, een uiterst toeristische trekpleister in Israël. Elke Joodse bezoeker van Israël moet die plek gezien hebben. Masada staat immers symbool voor het ontstaan van de staat Israël.
Die Palestijnen uit Bethlehem zijn ook maar gewone mensen die Masada beschouwen als een fenomenale locatie die zij gewoon willen zien. Zij kennen het wel, zij weten dat Masada symbool staat voor het verzet van Joodse rebellen tegen de Romeinen, het laatste toevluchtsoord waar de families, de Joodse families, eerder collectief zelfmoord wilden plegen dan zich over te geven aan de Romeinse bezetter. En dit staat effectief in de zionistische ideologie van oprichting van Israël, symbool voor wij zullen tot de laatste snik strijden om ons recht te verdedigen, om hier als Joden in ons heilige land aanwezig te zijn. Dat is de ideologie van Masada. Maar toen wij daar door de woestijn reden, was dat het laatste waaraan wij dachten. Hè? Dat was niet de motivatie van die Palestijnen om dat te bezoeken. Zij wilden gewoon iets groots doen. En ze hebben mij echt ongelooflijk warm gemaakt daarvoor. Van, Pieter, morgen gaan we echt het grootste avontuur van ons leven tegemoet. Je moet meegaan, dat wordt echt onvergetelijk. En effectief, zij fietsten van Bethlehem, heel de woestijn door, tot aan de Dode Zee. En zij hadden gedacht, ja, wij gaan dat doen, dat is 20 kilometer, ja, op een paar uur zijn we daar. Maar ze hebben dat heel zwaar onderschat. We hebben heel een dag gefietst en dan in den donker aangekomen, om dan aan een afgrond te staan. Want de vlakte van de woestijn van Judea, die komt aan bij kliffen die dus 500 meter de diepte induiken tot onder de zeespiegel, want de Dode Zee ligt onder de zeespiegel. En wij stonden daar bij valavond aan die kliffen te denken van, oké, hoe gaan wij nu ooit bij Masada geraken?
Dus
we zijn niet bij Masada geraakt.
Doe toch.
Maar de Griekse dichter Kavafis heeft ooit geschreven: het is de reis en niet de bestemming die telt.
De reis die Pieter maakte startte eigenlijk met de Gran Fondo Eilat. Die reis snijdt dwars door de imposante Negev-woestijn in Israël. Op die wielerwedstrijd leerde hij de Israëlische Naima en Kobi kennen.
Wel, ik heb uiteraard ook Israëlische wielertoeristen leren kennen. Twee schatten van mensen, een koppel uit Israël, Naima en Kobi. Ze hebben mij ongelooflijk gastvrij ontvangen in hun huis op het feest van Hanukkah. Met heel hun familie mocht ik erbij zijn. En de dag erna hebben wij dan een prachtige fietstocht gemaakt in het westen van Jeruzalem. Het is een gebied dat Israël heel sterk ontwikkeld heeft op het vlak van fietsinfrastructuur.
En daar fiets je dan als Belg, in een zalige zomertemperatuur, op perfect aangelegde paden, over een bodem waarin een Palestijns verleden rust.
Het is ook een gebied dat in 1948, bij de oprichting van de staat Israël, etnisch gezuiverd werd. Er lagen tientallen prachtige Palestijnse dorpen met mensen die op een traditionele manier leefden van de landbouw. Olijventeelt, druiventeelt, amandelen, granaatappels. Prachtige dorpjes ingebed in die valleien van het Judeagebergte, zoals het heet. En tijdens mijn fietstocht met Naima en Kobi, de twee Israëli's, lag de nadruk heel sterk op het tonen van die mooie fietsinfrastructuur. Dus zij waren enorm trots om aan mij hun gast uit het buitenland te tonen hoe mooi hun land ontwikkeld was, hoe mooi Israël de fietsinfrastructuur had aangelegd. En effectief, het waren prachtige fietspaden door heel mooie natuurparken. Maar die natuurparken werden heel snel aangelegd door het Jewish National Fund na 1948 met de uitdrukkelijke bedoeling om de ruïnes van die Palestijnse dorpen toe te dekken. Dus zionistische milities hadden in 1948 de mensen daar verdreven, de huizen gedynamiteerd en die Palestijnen wonen tot vandaag in vluchtelingenkampen, worden verboden om tot vandaag terug te keren. Na 1948 heeft het Jewish National Fund, een private stichting, die met donaties van Joden wereldwijd publieke gronden van de staat Israël beheert. En met die donaties ontwikkelen zij die publieke gronden. Maar die publieke gronden zijn eigendommen die onteigend werden van de oorspronkelijke Palestijnse bewoners. Op die gronden worden natuurparken gebouwd. Concreet betekent dat het aanplanten van hele bossen, prachtige bossen met Europese boomsoorten. De uitdrukkelijke bedoeling was om het land ten westen van Jeruzalem een Europese uitstraling, een westerse uitstraling te geven. Dat lees je letterlijk in de documenten van het Jewish National Fund. Dus er worden boomsoorten uit Zwitserland geplant die je gaat vinden in de Zwitserse Alpen. En toen ik er fietste, dacht ik, maar wij zijn hier precies in Europa. Maar dat is de uitdrukkelijke bedoeling om het een Europese uitstraling te geven. En het oorspronkelijke Arabische, traditionele agrarische karakter enerzijds uit te wissen, maar anderzijds de overblijfselen die er nog wel zijn op toeristische informatiepanelen, waar bijvoorbeeld de Palestijnse landbouwmethodes, die tot 1948 levend bedreven werden, uit te leggen als een overblijfsel uit de ancient times, uit de Hebreeuwse tijden van het Oude Testament.
De geschiedenis van een volk, zijn cultuur en de sporen ervan overschrijven. Hoe doe je dat?
Geen enkele verwijzing naar een Palestijnse cultuur. Geen enkele verwijzing naar de terraslandbouw, olijfbomen, fruitbomen, die op prachtige terrassen in die valleien bedreven werd door de Palestijnse inwoners. Eeuwenlang, tot 1948 en in sommige plaatsen nog tot vandaag. Maar die worden uitgelegd als traditionele landbouwmethodes uit de oudheid. En de namen die je leest op die toeristische informatiepanelen zijn de oorspronkelijke Hebreeuwse namen van voor de Ottomaanse tijd, van voor de Romeinse tijd. Dus zo ver wordt er teruggegaan in de geschiedenis. Soms vinden zij geen analogie met die plek, maar dan gaan ze wel iets zoeken dat in de buurt ligt. Een bos dat vermeld werd in het Oude Testament, of een site waar, ik zeg maar iets, Samson, een oude Israëlitische rechter van een van de stammen van Israël in het Oude Testament, waar die geboren zou zijn. En dan krijgt die plaats, dat natuurpark, effectief die naam.
Onze collega maakte ook kennis met Cycling Palestine, een wielerclub in bezet Palestina. De derde etappe in zijn ronde was er een vanuit Ramallah, tussen nederzettingen, muren en militaire controleposten.
Het lijkt zoiets banaal. Oké, ze gaan een beetje fietsen, ja, en dan? Maar als je dan met Suhaib Samara spreekt, dat is de bezieler van Cycling Palestine, echt tegenwoordig al een serieus grote organisatie, die in de afgelopen jaren tienduizenden Palestijnen hebben bereikt in totaal op hun wekelijkse fietstochten, dan hoor je toch wel ook wel nationale drijfveren, namelijk aanwezig zijn met Palestijnen in Palestina, is al een politieke daad. Zij hebben video's op TikTok, op Facebook, op Instagram, waar ze elke week de hele rij van deelnemers afgaan. En dat zijn vaak 30, 40, 50 deelnemers. Dus ze gaan die hele rij af. En elke deelnemer zegt de stad of het dorp waar zij van afkomstig zijn. En je hoort effectief alle namen van die dorpen en steden over heel Palestina.
Waar kom je? Jenin. Nebiliyas. Jenin. Tobas.
Nebiliyas.
En je hoort dus namen van over heel Palestina. Hebron, Jenin, Jeruzalem. Je hoort ook steden in Israël, Jaffa. Je hoort zelfs Gaza. Dus je krijgt het gevoel van deze groep fietsers bereikt mensen van over heel Palestina. Er ontstaat een verbondenheid tussen Palestijnen uit heel verschillende delen van Palestina die van elkaar gescheiden worden door de Israëlische bezettingsinfrastructuur. En doordat zij samenkomen en gaan fietsen in heel Palestina, zenden zij het signaal uit van wij zijn Palestijnen in Palestina en dit is ons land dat wij ook mogen ontwikkelen, waar wij ook trots op mogen zijn, op de schoonheid van onze natuur.
De bezieler van Cycling Palestine moest wel een lans breken om in Palestina te kunnen fietsen. De fiets stond immers niet meteen hoog aangeschreven bij een deel van de Palestijnen.
Fietsen, dat speelgoed, iets voor kinderen. Als je daarmee bezig bent als volwassene, dan ben je onvolwassene, dan ben je onverantwoord, want je neemt je leven niet in handen. En Suhaib zelf had dan ook nog eens een heel respectabele job. Hij was paramedicus voor het Rode Kruis, de Red Crescent in Palestina. En hij heeft die job opgegeven om Cycling Palestine op te starten. En in het begin verklaarde iedereen hem gek van: waarom laat jij zo een goede job liggen om een beetje te gaan fietsen? Maar nu die man tienduizenden mensen bereikt, begint het besef stilaan door te sijpelen van: wij gaan niet zomaar een beetje fietsen. Er zit ook een nationaal doel achter, wat ik ook heb uitgelegd. Maar de deelnemers begrijpen ook wel dat het niet zomaar wat fietsen is, maar dat het echt een organisatie is die mensen samenbrengt, die mensen ook politiek bewust maakt van hoe wordt onze bewegingsvrijheid beperkt door de Israëlische bezetting. En dat is ook voor Palestijnen belangrijk om te begrijpen. De Palestijnen leven daar wel, maar om de Israëlische bezettingsinfrastructuur te begrijpen, moet je effectief je rondbewegen in die regio.
En die regio is en blijft een conflictregio. Palestina is en blijft militair bezet door Israël. Veilig fietsen is er, met andere woorden, geen evidentie.
Ze hebben mij al ook video's laten zien waar zij tijdens hun fietstochten bekogeld werden door Joodse kolonisten. Waar zij aan checkpoints door Israëlische militairen worden tegengehouden en gezegd: maak rechtsomkeer, hier mag je niet door. En Suhaib en alle begeleiders zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Dat is een van de garanties die zij moeten bieden aan al hun deelnemers, want er zijn ook heel jonge mensen bij, soms tieners. Dus de ouders laten hun tieners alleen maar meedoen als ze weten dat het veilig is en dat het niet zomaar wat onverantwoord rondfietsen is in een toch wel soms gevaarlijk gebied. Dus daar moet Suhaib mee bezig zijn. En dat is ook effectief heel goed uitgebouwd in Cycling Palestine. Dus ze houden heel sterk rekening met veiligheid. Ze hebben contacten met Israëlische soldaten op bepaalde punten waar zij mee moeten coördineren, waar ze echt moeten kijken van: kunnen wij hier door? Maar uiteindelijk zijn er nog altijd conflicten, vaak met Joodse kolonisten, waar de soldaten dan niet instaan voor de veiligheid van de fietsers. En dat zouden de Israëlische soldaten wel moeten doen.
En helaas krijgen de Palestijnen ook niet zoveel hulp van hun eigen regering, de Palestijnse autoriteit.
Je zou kunnen zeggen: Cycling Palestine is een organisatie die ontstaan is van onderuit. De Palestijnen die zichzelf organiseren om het fietsen op de kaart te zetten, de sport op de kaart te zetten, maar ook het fietsen als een middel om zich politiek nationaal bewust te worden. Dat is toch iets wat de Palestijnse autoriteit zou kunnen en moeten ondersteunen. Ik heb die vraag gesteld aan Suhaib en daar was hij toch redelijk teleurgesteld. Zij worden niet ondersteund door de Palestijnse autoriteit. En daar ben ik dan toch verwonderd over. Want als je dan in Israël kijkt, hoe de Israëlische regering, het Israëlisch ministerie van toerisme, echt zwaar aan het investeren is om het wielertoerisme uit te bouwen in Israël, om het uit te bouwen als middel om het imago van Israël te promoten in de wereld. En dan zie je initiatieven in Palestina, tienduizenden mensen, gewone mensen, jongens, meisjes, ouderen, jongeren, bereiken in heel Palestina. En de Palestijnse autoriteit blijft weer achterwege. Ik zou denken van: grijp dit aan en ontwikkel jouw land. Hè? Want de ontwikkeling van Palestina is op zich een vorm van verzet ook. Om te tonen van: wij zijn hier aanwezig, wij kunnen onze infrastructuur uitbouwen. Natuurlijk, we moeten er wel altijd bij zeggen dat de hele economie van Palestina onder controle staat van Israël. Dus je kan de Palestijnse autoriteit wel allerlei zaken verwijten. Maar ik wil nooit vergeten dat het vertrekpunt om een economische sector, het wielertoerisme, te ontwikkelen in Palestina niet zomaar hetzelfde is als in Israël. Israël heeft veel meer middelen, veel meer vrijheid. Maar anderzijds wil ik ook niet de Palestijnse passiviteit bij de regering en de overheid goed praten. Kijk naar die gewone mensen, die passioneerde fietsers, gaan naar hun Facebookpagina, naar hun Instagram-account, TikTok. Ze hebben 30.000, 40.000 views op een video. Allee, als je dat ziet als overheid, dan ga je toch investeren daarin, hè?
De kloof tussen Israël en Palestijnen is groot, maar opvallend is de gedeelde liefde voor de fiets als brug, mogelijk of utopisch.
Dat is heel moeilijk. Veel Palestijnen weigeren een samenwerking met Israëli's, zolang de bezetting duurt, zolang Israël Palestina koloniseert. Want veel Palestijnen die zelf in Palestina schitterende initiatieven uitbouwen, hebben schrik dat als zij gaan samenwerken met Israëli's, dat dit dan getoond zal worden in Israël en in de rest van de wereld, dat Israëli's tolerant zijn, dat Israëli's willen samenwerken met de Palestijnen en dat de enige boodschap die uiteindelijk naar buiten zal komen is, Israël wil vrede. In de feite bouwt Israël geen vrede. Israël bouwt elke dag meer Joodse nederzettingen uit op bezet Palestijns land. Steeds grotere gebieden van Palestina worden ontoegankelijk, worden afgenomen van de Palestijnen. Deze realiteit gaat door. En zolang die realiteit op het terrein doorgaat, kunnen Palestijnen niet toelaten dat het beeld van samenwerking wordt gebruikt om een vreedzaam imago van Israël te tonen in de wereld. Ik heb het gevoel dat gewone mensen aan die twee kanten willen samenrijden. Ze willen samen fietsen. Maar de politieke realiteit er rond maakt het onmogelijk. En dat is heel pijnlijk dat op die manier de ontmoeting tussen gewone mensen onmogelijk wordt.
Dit was Uitgeklapt. Wie meer wil lezen over de ongewone fietstocht van onze collega Pieter Stokmans, kan er alles over lezen in onze reportagereeks Koers in bezet Palestina op www.mo.be.